Goedenavond gemeente, op deze zesde Lijdenszondag heet ik u namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonnenberg zal voorgaan. Voor de slotzang worden drie collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het werelddiaconaat, de tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het onderhoud van de begraafplaats. Deze collecten worden van harte bij u aanbevolen. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindenhoflaan 11b in de Tollekamp in Wageningen. Voor mevrouw Keuken van Ingen, Arnoldus Jacobstraat 52 in het Rivierenland ziekenhuis in Tiel. Voor mevrouw Schoenmakers van Zetten uit Kesteren in het Gelderse Vallei ziekenhuis in Ede. Voor mevrouw Stam van den Berg, Lindenhoflaan 8 in Vrijtofte Tiel. Voor mevrouw Stam van Eldik, Lindenhoflaan 31 in zorgcentrum Lingenwaarde in Tiel. Voor de heer Van Doren, Arnoldus Jacobstraat 26 in Hospice Vrijthof in Tiel. De heer Van der Hatert, Nieuwedam 16 in ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Voor de heer Van Ingen, SD Frankstraat 12 in Wolfheze. En voor Jeannette van Hasselaar van Ginkel, Kolumelandstraat 18, die deze week in het Rivierenland ziekenhuis in Tiel moet worden opgenomen. Mevrouw Dirksen-Huibers, Hoef 2, is weer thuis na enkele dagen verblijf in het ziekenhuis. We herinneren u aan de volgende activiteiten die Deo Volente deze week worden gehouden. Vanavond na de dienst is er preekbespreking voor u allemaal. Dinsdag is er een middag voor ouderen en alleenstaanden en 's avonds is er Bijbelkring. Dinsdagavond organiseert de Thuisfrontcommissie van Robert Bron een creatieve avond. Donderdagmiddag om 3 uur wordt hier in de kerk het huwelijk ingezegend van Mario Vaassen en Hendriette Kind. En vrijdagavond om 7 uur vindt de huwelijksinzegening plaats van Bastiaan Vroeg in de Wei en Marieke Vink. We vragen u meeleven met de beide bruidsparen door uw voorbeden en door zo mogelijk aanwezig te zijn in de diensten. Zaterdagavond om 7 uur wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden en zaterdagavond wordt ook door het hervormd kerkkoor de Crucifixion uitgevoerd, een koorwerk over het lijden van de Heer Jezus. Aanvang 8 uur. Volgende week zondag, op Palmzondag, hoopt een drietal gemeenteleden belijdenis van het geloof af te leggen. Dat zijn Wim van der Garde, Dalwagensweg 17 in Opheusden, Marije van Lavieren, Heuningstraat 36 en Tom Valkenburg, Spoorstraat 45 in Kesteren. Woensdagavond is de aannemingsavond. We bevelen hen van harte in uw voorbeden aan. Het team van de vakantie Bijbelweek wijst u nog even op de krentenbroodactie. Bestellingen kunnen nog tot aanstaande zaterdag worden gedaan door middel van de bon achter op de kerkbode. Daarop is ook een e-mailadres en een telefoonnummer vermeld waar u uw bestellingen aan kunt doorgeven. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 79, vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ik noemde u het vierde vers van Psalm 79. De kerkenraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 66. En daarvan de versen 8 en 9 komt. Luistert toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mijn God deed ondervinden. En ook vers 9... waar ik door ongerechtigheden en haar aanlokselen bekoord, dan had de Heer naar mijn gebeden en jammerklachten niet gehoord. De versen 8 en 9 van Psalm 66.
Thank you.
Van deze 66e psalm zingen we ook het laatste vers, vers 10. En wel na de geloofsbelijdenis. God zij altoos op het hoogst geprezen. Lof zij Gods goede tierenheid. En wat er verder volgt in psalm 66 vers 10. Samen belijden we nu in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesjes. En een eeuwig leven. Amen. Wij bidden nu eerst samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, voor uw aangezicht komen we in ons bidden. En we danken u voor die aangewezen weg die u onszelf wijst. En waarin de Heere Jezus ons ook is voorgegaan. En telkens weer mogen we ons tot u wenden, die zich niet van ons heeft afgewend, maar nog steeds bent u naar ons toegekeerd. En dat laat u merken ook. En dat laat u horen. Stelkens wanneer we ons buigen over uw woord, mogen we uw stem vernemen en daaruit opmerken welke weg u ons wijst. En dat is niet de weg van de dood en van de ondergang, maar de weg ten leven. Immers, u hebt geen lust, geen behagen in ons ondergaan, maar daarin dat we ons wenden tot u, dat we ons bekeren en leven. En dat lijkt zo'n groot woord, en dat is het ook. En tegelijkertijd is het ook een roep die op ons gedaan wordt, elke dag weer opnieuw, ons te wenden tot u. Want we zijn mensen die heel gemakkelijk lijken op magneten met tegenpolen die zich afwenden, afkeren van u. Maar u met uw trekkende liefde, met uw koorden van liefde, trekt telkens weer terug. En u wordt dat niet moe, u wordt dat niet zat. Groot is uw trouw, Heere, aan ons betoond, elke dag weer opnieuw, tot op de dag van vandaag toe. Maar geef dat wij daar geen gewoonte van maken en denken stiekem bij onszelf, nou, het zal wel weer goed komen. We mogen van wat uw bedoelingen zijn geen elastiek maken, om te zien hoe ver we het kunnen oprekken. En daarom bidden we u ook, Laat ons overweldigd door uw trouw ook trouw zijn. Aan u, aan uw woord, aan uw dienst, aan uw getuigenis. En help ons om dat ook naar buiten toe uit te dragen, uit te stallen, te etaleren in ons leven. Valt niet altijd mee. We hebben de tijd ook niet mee. Maar er valt zoveel te zien en zoveel te horen. En zouden we dan het beste van het beste niet naar buiten mogen dragen? Help ons daarbij, o God, door uw woord en door uw geest. En geef dat ook ons samen zijn vanavond hier in de kerk. Tezamen met hen die thuis via de kerkradio meeluisteren, daartoe mogen bijdragen. Help ons, zegen ons. In alles verwachten we het van u. En zonder u kunnen we absoluut niet. Aangewezen op u bidden we het van u, o God. Niet omdat we het waard zijn of verdiend hebben, maar uit genade alleen. Omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Wij willen, voordat wij zondag 33 uit de Heidelbergse Catechismus met elkaar gaan lezen, uit de Bijbel lezen en wel het derde hoofdstuk uit de tweede Timotheusbrief, 2 Timotheus 3. Tweede Timotheus 3, daar schrijft Paulus aan zijn leerling en medewerker Timotheus. Hij noemt hem zelfs zijn zoon. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken, want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af, want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en de vrouwtjes in hun macht krijgen, die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerte gedreven worden, die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en wat het geloof betreft verwerpelijk. Maar ze zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee het geval was. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystre. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan, en uit alle heeft de Heere mij verlost. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden, maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan, ze misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Tot zover 2 Timotheus 3. Wij buigen ons vanavond over zondag 33 uit de Heidelbergse Catechismus. En daar wordt ons om te beginnen gevraagd, in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? In 2 stukken. In de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk lijdwijze dat we God door onze zonde vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden, ontvluchten. En wat is de opstanding van de nieuwe mens? Dat is een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit een waar geloof naar de wet van God, alleen hem ter ere geschieden, en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Tot zover zondag 33 uit de catechismus. Voordat we dit met elkaar overdenken, zingen we nog, en wel uit Psalm 57, de versen 5, 6 en 7. Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. Waak op, mijn eer, waak op, mijn harp en luid. Uw goedheid, Heer, is groot en hemelhoog. We zingen de laatste 3 versen van Psalm 57. Gemeente des Heren, bent u bekeerd? En jij? Ben jij bekeerd? Zo'n vraag, hè, zoals ik die nu stel, zo'n vraag, die kan soms op je overkomen alsof er iemand met een pistool op je gericht staat. Zeg het maar eens even. Kom maar eens op. Leg het allemaal maar eens even uit. En misschien huiveren we wel bij het horen van zo'n vraag. Misschien willen we er helemaal wel niet over nadenken, bij stilstaan. Want ja, je moet met zo'n vraag maar ook weer niet te dichtbij komen. Bent u bekeerd? Ja, geloof het wel. Maar zeker weten doe ik het ook niet. Soms dan had je vroeger wel dorpen waar een paar mensen bekend stonden en die werden haast nagewezen, daar werd tegenop gezien en daar werd van gezegd, al fluisterend, heel eerbiedig, die man, die vrouw, dat is een bekeerde man, een bekeerde vrouw. Dat is een veranderde jongen. Een veranderd meisje. Bent u bekeerd? We weten het niet meer van elkaar. Willen we het misschien niet weten van elkaar? Bestaat het niet meer? Misschien. Of gaan we er misschien ook weer niet mee te koop lopen? Niet met de bekering van een ander, maar ook niet met die van onszelf. Het is voor mij zeer de vraag of ik het zal zeggen van mezelf. Of dat het meer uit mijn hele houding, mijn doen en laten zal blijken. Aan de vruchten immers keert toch de boom? Zeg je het zo gauw tegen een ander? Ik ben bekeerd, joh. Is dat een Bijbelse wijze van spreken? Vraag ik me af. Kijk, de oproep tot bekering, die kennen we wel en die komen we verschillende keren tegen in de Bijbel. Bekeert u. Dat wordt trouwens al genoemd in het Oude Testament. Tweede boek Koningen, hoofdstuk 17. Daar zegt de Heere, die door de dienst van alle profeten, van alle zieners gewaarschuwd had, bekeer u van uw slechte wegen en neem mijn geboden en mijn verordeningen in acht. Overeenkomstig heel de wet die ik uw vaderen geboden heb en die ik tot u gezonden heb door de dienst van mijn dienaren, de profeten. Nou, daar hoor je heel duidelijk wat het hier inhoudt in 2 Koningen 17. Is terugkomen van slechte wegen en je houden aan het woord. Terugkomen van een weg die echt dood loopt. De weg die de dood tot gevolg heeft dus. En in de profetie van Ezechiël, 14e hoofdstuk, daar wordt het nog wat verder en concreter ingevuld. Daar staat, bekeer u af van uw stinkgoden. Vertaalt de herziende staat de vertaling. Drekgoden is misschien wat beter klinkend in onze oren, maar het zijn stinkgoden. Ze stinken. En keer uw gezicht af van al hun gruweldaden. En Ezechiël, die is het trouwens ook, die in Gods naam heel erg sterk de nadruk legt bij niet bekeren en sterven. Bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël? Echte bekering, daar gaat het hier om. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zegt het Nederlands spreekwoord. Maar dan gaat het nog maar om half werk. Ten halve gekeerd. Een halve ommekeer. Wees op tijd. Wees erbij. Kom ervan terug voordat je totaal verdwaalt en doorgaat op doodlopend spoor. In de catechismus wordt de bekering genoemd een afsterven en een opstaan. En dat hebben de opstellers van de catechismus niet zelf verzonnen. Dat staat regelrecht opgetekend in de Bijbel. En het blijkt typisch een stukje spraakgebruik te zijn van de apostel Paulus. En die heeft het over afsterven en opstaan. En daaraan gekoppeld de oude mens en de nieuwe mens. En dan bedoelt hij niet mensen van 65 jaar of ouder als die het heeft over oude mensen. De term 65-plussers, dat bestond toen nog niet. Het gaat hier niet om mensen die een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Maar met die oude mens bedoelt hij mijn, zeg maar gewoon heel eenvoudig, familie zijn van de eerste mens, Adam en Eva. Mijn oude mens, daarmee bedoelt Paulus het leven dat ik leef, buiten God en van God af, bij God vandaan, weggelopen, eigen wegen ingeslagen. En niet het leven geleefd en geliefd dat God voor ogen stond in het paradijs. En wat hem nog steeds voor ogen staat. Vreemd en gekozen te hebben voor dat vergankelijke leven, dat voorbijgaande bestaan, dat sterfelijk zijn. Weliswaar als straf, niet als schepping is dat zo geschapen, maar als oordeel erbij gekomen. Oude mensen, daarmee bedoelt de Bijbel mensen die zelf de dienst uitmaken en in eigen wijsheid verder gaan. En die eigenlijk met Gods dienstregeling, zoals de Heere die in zijn woord heeft op laten tekenen, geen rekening willen houden. Dag in dag uit eigen platgetreden paden bewandelen. Ja. Totdat daar komt het geloof. Het geloof in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het vertrouwen in, het vertrouwen op de almachtige God, die schepper is en onderhouder, verlosser en heiligmaker. Die je brengen tot het inzicht dat het zo, dat leven dat je leidt, dat dat niet langer kan. Maar dat het een doodlopende weg is. Bekeer u, ga toch niet verder door op deze doodlopende weg. Soms dan zie je dat nog wel eens bij op- en afritten van de snelweg. Van die grote borden, de kinderen kennen ze ook wel, rond en rood. En dan loopt er midden over een witte balk. En dan vaak staat er nog onder geschreven, ga terug. Ga toch alsjeblieft niet verder. Want je wordt een spookrijder en je krijgt ongelukken. Toch zijn ze er, hè? Tegendraadse mensen. Nou, dat is de oude mens, verkeerd in het verkeer met God. En wat wanneer je daar dan achter komt? Schrik. Vrees. Ja, dat ook. Maar ook verdriet. Berouw. Ik, ellendig mens. Wie verlost mij van mijn oude mens? Van het verkeerde leven? Verdriet. Berouw. Omdat je God op het hoogst hebt misdaan en omdat je van het heilspoor bent afgegaan. Verdriet, omdat God de Vader zijn Zoon heeft moeten geven en opofferen voor jouw schuld, voor mijn zonde, voor onze misdaden. Wat Jezus Christus, en we leven nu weer in de lijdenstijd, heeft moeten ondergaan om mijn ondergang te voorkomen. Door het geloof zou je kunnen zeggen, kijk je als het ware in Gods vaderhart. En dan word ik getroffen door de klop van dat vaderhart. Dat lief heeft en lief blijft hebben. Tegen alle omstandigheden, ook die van mij, tegen alle omstandigheden in. En heerlijk toch, wie dat gelooft, dat God de Vader de wereld zo lief heeft gehad, die kan toch niet doorgaan met eigen gekozen wegen te bewandelen, in de zonde blijven liggen, of net doen alsof genade van God elastiek is. Eens kijken hoe ver het nog kan, voordat het knapt tussen ons. Kan toch niet? Als je weet hebt van Gods liefde in Jezus Christus, dan maak je van genade geen elastiek. Wat denkt u daarvan? Wat hier geschreven staat, met Christus opgewekt. Om in een nieuw leven te wandelen. En niet langer de zonde te dienen. En dat betekent een slaaf te zijn van de zonde. Jongens, ik hoop niet dat het jullie ooit is overkomen. Dat je moeder of je vader je iets vroeg. En dat jij er eigenlijk geen zin in had. En dat je toen antwoordde van ja ho, maar wacht eens even, ik ben je slaaf niet. Ooit gezegd, hè? Gelukkig. Ik ben je slaaf niet. Je hebt kinderen die dat doen. Die dat gewoon zeggen tegen hun ouders, ik ben je slaaf niet. Weet je wat we als jongeren en ouderen, als allemaal en iedereen eens moeten leren? Dat we dat tegen de zonde zeggen. Ja, maar ho, wacht eens even, ik ben je slaaf niet. Ik ben niet in dienst van de zonde. Van alles wat tegen God en zijn woord indruist. Ik dien een ander. Met een hoofdletter. En ik dien ergens anders toe. Zo. Zijn slaaf zijn we niet. Wat dat betreft is de nieuwe mens in zekere zin een opstandeling. Opgestaan, maar ook een opstandeling. Hij komt in het geweer en in het verweer tegen alles wat tegen Christus en tegen God de Vader en tegen de Heilige Geest ingaat. Tegen zijn evangelie indruist. En daar gaat het om, dat je nee durft te zeggen, nee durft te doen. Niet langer slaaf van de zonde. Afsterven. En u hoort wel aan dat woord, dat is een proces. En opstanding, dat is net zo goed een proces. En dan wordt in de catechismus hier die afsterving, dat afsterven als eerste benoemd en behandeld. Vraag en antwoord 89, die gaan daarover. En bekering is wat dat betreft ook een proces. Dat is maar niet even rechtsomkeerd en we staan gelijk op de goede weg en rijden maar. Nee. Ik kan een verkeerde weg inrijden met mijn auto. En dan kan ik achteraan de weg erachter komen van, oh, dat gaat niet verder. En dan draai ik om en ik vind mijn weg wel weer. Stom, zeg ik hooguit tegen mezelf. Let dan ook beter op de borden of luister beter naar je tom-tom. Maar verder denk ik, ach, in het vervolg wat beter opletten. Maar er is dan verder geen man overboord. Maar hebt u gelezen hoe de catechismus daarover schrijft? Die heeft, als het gaat om dat afsterven, het over een hartelijk leedwezen. Heel gewoon gezegd betekent dat, zonder dat je een hartkwaal hebt, maar dat je toch de pijn voelt in je hart. Geestelijk. En dat het je aan je hart gaat. Wat je God misdaan hebt. Wat je God onthouden hebt om hem de eer niet te geven. Het gaat je aan je hart. Omdat je beseft dat het God aan zijn hart gaat. Het doet je, om zo te zeggen, verdriet Omdat je ook beseft dat je God er verdriet mee gedaan heeft en daarom God er verdriet over heeft. We leven vandaag de dag zo vaak in een wereld waarin we tegen elkaar durven te zeggen, ach, een foutje, dat moet kunnen. En we willen er eigenlijk niet van weten en op onze fouten gewezen worden. De verkeerde weg waar we op gaan of op staan of ingeslagen zijn. Maar een hartelijk leedwezen, dat betekent eigenlijk, ik heb zo'n verdriet daarover, want ik heb God vertoornd. Ik heb hem boos gemaakt. En wel zo dat hij zijn enige geboren zoon, Jezus Christus, daarvoor aan het kruis heeft moeten laten spijkeren. Om mijn schuld te betalen. Want geen enkel ander offer is geldig. En wat gebeurt er wanneer je iemand zo vreselijk vertoornd hebt, boos hebt gemaakt? Ja, dan kun je bang zijn voor zo iemand en zo iemand niet meer onder ogen durven te komen en je blijft maar ver weg uit zijn buurt. Je kunt ook proberen om je tot en met uit te gaan sloven om toch maar weer in een goed blaadje te komen bij die persoon. Nee, geen angst, vrees niet. Geen uitsloverij. Maar zeg het maar gewoon. Erken het maar. Beleid het maar. Heren, ik heb gezondigd en ik heb er berouw over. Het spijt me uit de grond van mijn hart. En ik weet dat ik dit niet nooit op een of andere wijze weer goed kan maken. Hoe goed ik ook mijn best zou doen en hoe ik me ook uitsla. Ik kan het niet. Ik kan het niet recht breien, niet goed maken. Hoe we het ook proberen, op welke manier dan ook. Zeg ik daar dan maar mee dat ik mijn best niet hoef te doen en maar raak kan leven? Kijk maar wat je ervan maakt en waar je uitkomt. Nee, echt berouw, dat maakt je niet onverschillig. Maar dat gaat er tegenaan. En dat gaat er tegenin. En je gaat de zonde waarmee je en waardoor je God hebt boos gemaakt, vertoornd om zo te zeggen, hoe langer hoe meer haten en laten en ontvluchten, dan ga je tegen vechten. Kan zijn dat ik het voorbeeld wel eens eerder gebruikt heb. Dan maar als herhaling. Stel dat je thuis geen afwasapparaat hebt en je moet je maag thuis afdrogen voor je moeder. Wat gebeurt er? Haar beste kopje wordt door jou kapotgestoot. Het oor eraf, twee stukken. Wat doen we? De vuilnisbak staat daar. Ze heeft kopjes genoeg. Ja, maar één beste. Wat doen we? In de vuilnisbak en die lege zak chips erop. Dan ziet niemand het. Ja, maar ze heeft maar één best kopje. Ik denk dat ik het gewoon maar tegen haar zeg. Mama, er is iets ergs gebeurd. Ik heb uw beste kopje bij het afdrogen kapot gemaakt. En ik weet dat u dat niet leuk zult vinden. En wat zegt moeder dan? Stuurt ze naar bed? Of naar de blokker? Of zegt ze misschien, kind, ik ben blij dat je het gezegd hebt. Ik ben er niet meer boos over. Het is een pak van mijn hart. En dan? Dan komt het beste kopje van vader. Omdat ze er toch niet om geven, ga ik dan maar raak afdrogen en we kijken wel hoeveel oren er sneuvelen. Nee, dan zal ik proberen om nog beter mijn best te doen en nog minder brokken en stukken te maken. En ik beloof mezelf, het zal niet meer voorkomen. Ik ga er tegen in. In het Oude Testament staat een profeet, Joël, en die profeteerde ook zo heel treffend. Hij zei, bekeer u tot de Heere uw God, want hij is genadig en barmhartig en geduldig en rijk aan goede tierenheid. En dan komt het vreemde, en hij heeft berouw over het kwaad. Nou, dan snap ik er niks meer van. Hij heeft berouw over het kwaad. Het zeer, de pijn die ik God aangedaan heb, dat doet de Heere ook zeer. Maar binnen het verband van het verbond heeft de Heere God er verdriet van, maar wil hij het ook vergeven. En daarna zal ik het haten en laten erbij vandaan vluchten en het niet meer opzoeken. Bekleed met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Als je dan heel concreet wil worden, dan moet je eens luisteren wat de apostel Paulus zegt als hij schrijft aan de gemeente van Colosse. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed bent, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Het is trouwens wel aardig om te zien dat de apostel Paulus nog meer beelden, nog meer voorbeelden heeft over dat wat hier in de catechismus staat vermeld, over dat afsterven en dat opstaan van die oude en die nieuwe mens. Hier lazen we het beeld van je verkleden, uittrekken en iets nieuws aandoen. Maar Paulus schrijft bijvoorbeeld ook, verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Dan mag er ook een hartelijke vreugde zijn door het geloof in de Heere Jezus Christus. Ik dank God door Jezus Christus, zo jubelt Paulus dan ook in de Romeinenbrief, nadat hij die beklemmende vraag heeft gesteld, wie zal me verlossen uit dit lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus en ik dank God voor Jezus Christus. Springt op van vreugd, ja, dat mag. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Nee, schrijft Paulus, het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en uit vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Jezus Christus onze Heere. Ik ben met Christus gekruist, schrijft Paulus, en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat moet je eens nagaan bij jezelf en voor jezelf. Wanneer schep je er een vreugde in? Wanneer beleef je er plezier aan om een ander zijn wil te doen? Wanneer meen ik het totaal, van ganser harte, om naar Gods wil te leven? Want in het doen van goede werken mag dat tot uiting komen. Soms, wanneer mensen dit wel eens horen, dan begint er iets bij hen te borrelen, te rammelen, te rommelen. En ze nemen een aanloop om zich heerlijk uit de voeten te gaan maken. En zich te verschuilen. En te zeggen of te denken van, ach, dat kan ik toch niet. Dat lukt toch niet. Dat redt geen mens, die goede werken. Nou, dan ben je weer klaar. Is dat zo? Heb je dan gewonnen? Zijn we dan grote jongens? Of ben je dan juist een klein kind dat niet wenst te leven van genade? Van het gegeven vanuit Gods kant en te leven uit zijn hand. Al heel eerlijk gezegd, ik hou me graag gaande, ik hou me graag staande. Ik beweeg me graag op mijn eigen benen. Ik geef me zomaar niet gewonnen. En dan hoor ik dat Paulus daar haast zingt. Ik dank God door Jezus Christus. En ik kan niet anders dan die liefde van Gods kant, die zo overstelpend en zo goed is, beantwoorden met wederliefde. Kijk, wegkruipen daarvoor, dat kan altijd nog hoor. Schuilen, dat kan altijd nog. Maar dan wel bij de Heere Jezus Christus. Dan wel bij zijn verdiensten. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. Ik wil naar uw wil leven. En is dat dan een mooie tegenprestatie? Is dat dan leven op afbetaling? Nee, nergens anders om dan uit dankbaarheid. Zonder dat ook ik maar iets zou willen aandragen. Waren dat destijds niet Jezus' eigen woorden die hij sprak? Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken mogen zien en God, uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. In Handelingen 9, daar kom je Dorcas tegen. En wordt niet van haar gezegd, overvloedig in goede werken en in liefdegaven die ze schonk. Maar ik kan me indenken dat we het liever maar niet over geld hebben. Ander voorbeeld dan wanneer Paulus schrijft aan Timotheus over weduwe, dan zegt hij dat ze een goed getuigenis heeft van wat betreft de goede werken. En of ze haar kinderen heeft opgevoed en of ze vreemdelingen heeft geherbergd. En of ze aan de voeten van de heiligen heeft gezeten en die gewassen. Of dat ze de verdrukte heeft bijgestaan en of ze zich heeft toegelegd op elk goed werk. Hoort u? Om maar eens wat te noemen hoor. Zomaar wat voorbeelden uit de praktijk. En daarbij onderstrepen we de onmisbaarheid van het geloof. De band die me bindt met de Heere Jezus Christus. Je kunt doen en laten wat je wilt. Alles wat niet uit het geloof is, dat is zonde. En dan merk ik, wat komt het dan in het leven nou? Als je het hier wel eens over hebt, met jong of met oud, dan valt het zwaar. Want dan is er nogal wat voor zonde in mijn leven moet doorgaan. Ja, en weet je hoe dat komt? Dat komt misschien wel omdat bij mij het geloof erbij komt. Ik zeg niet dat het erbij hangt, maar erbij komt. Het is wellicht iets wat toegevoegd is aan mijn leven. Zoals een aanhangwagen aan een truck. Die auto die trekt die aanhanger. Een auto die trekt een karretje, een auto die trekt een caravan. Dat is mooi meegenomen. Maar wat gaat het totaal verkeerd wanneer dat omgekeerd voorkomt? He, dan komt er een foto in de krant van een aanhanger die met een vrachtwagen, een voorauto ermee vandoor ging. Een aanhanger die de auto te machtig werd. En dan worden de rollen veranderd. Dan krijg je ongelukken. Als het geloof niet voorop gaat in je leven, maar er maar bij komt of erbij hangt, gaat het niet goed. Dat dient prioriteit te hebben. Vooraan, bovenaan, je relatie met God. Het komt er niet maar wat bij. Het hangt er maar niet wat bij. Het bepaalt je doen en je laten. Zeggen en je zwijgen. En dat zal dan steeds weer begonnen zijn om de eer van God. De roem van zijn naam. En ook gericht op zijn dienst. En dat is 7 keer 24 uur. Dat is niet iets wat ik vandaag maar even parttime doe. Of wat ik maar even naast me neer kan leggen. Ook al gebeurt dat zo makkelijk, hè? En nu even niet. Waar het geloof alles bepalend is, daar komt God aan zijn eer. En dan heb ik het heil van de naaste op het oog. Je merkt in het Oude Testament nog wel eens dat offeren, opofferen, heel erg makkelijk bleek te zijn. Was er iets misdaan, dan wees je maar een bokje aan. En die was dan het bokje. Die moest mee naar de tempel. En die kon je dan laten slachten. En dan ging er een streep door je rekening. En de wisser die ging over het bord van je leven. En van dat van je gezin. Maar heeft God een behagen in brandoffers en in slachtoffers? Of is daar een punt komen staan? In de Heere Jezus Christus, het Lam van God, het slachtofferlam van God, zijn we geroepen tot goede werken. Wees daarom gewaarschuwd door de woorden en voor de mogelijkheid die de Heere Jezus noemt, dat we hem weliswaar misschien naderen met onze mond, met onze lippen, hem eren, maar dat ons hart zich verre van hem houdt. En dan ziet het niet op hem. En dan geeft het hem niet de eer. Geef hem daarom je hart. Helemaal. Totaal. En dan blijft het ook alles op hem wachten. En het alles van hem verwachten. En zo rust God je dan ook toe. Door zijn woord en door zijn geest. Om bezig te zijn tot eer van hem. Tot alle goed werk volmaakt, rust hij je toe. En als ik dan in de spiegel kijk, dan moet ik het wel eens, en wel eens heel vaak eerlijk tegen mezelf zeggen, joh, wat top je jezelf toch af. En wat wil je het graag zelf doen? Waar ben je dan toch op uit? Laat God door zijn woord en geest door je heen werken. Dan komt het goed. En dan is het ook goed. Want dan is het uit hem. En tot hem. En tot zijn eer. En daar is het God in al zijn doen en laten onbegonnen. Soms dwars tegen mij in. Dan weer dwars door mij heen. Zijn naam tot lof. Amen. Wij zingen van het gebed des Heren achter de psalmen, het eerste en het tweede vers, o Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. We roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader, nederig aan. Geheiligd wordt uw naam, hij geef dat elk waar hij op aarde leeft, die Vadernaam erkennen moog. 1 en 2 van het gebed des Heren. We gaan samen danken en bidden. Trouwe hemelse Vader, we komen tot u. En we danken u dat we met elkaar mochten nadenken. Net zoals vorige week zondagavond. Net zoals deze week op de bezinning, op de consistorievergadering. En vanavond weer opnieuw over goede werken. En hoe onmisbaar ze zijn. Niet dat wij daarmee gewicht in de schaal leggen. Maar wel omdat we geroepen zijn om lichtdragers te zijn. Van u, het licht der wereld, de Heer Jezus Christus. Waarbij we niet ons eigen licht hoeven aan te prijzen. Maar het licht is op onze rug. We verspreiden het voor anderen om u de eer te geven en om u niet in het licht te staan. Heren, we danken u voor het onderwijs wat ons aangereikt werd vanuit het leerboekje van de kerk. Het is een onderwerp vaak besproken, veel genoemd, maar de praktijk, die weet u hoe het er bij ons voor staat. U kent en doorgrondt ons van top tot teen. Voor u is niets verborgen. En als we zelf in de spiegel van uw woord kijken, dan moeten we het ook erkennen. Wat hebben we ons vaak afgekeerd van uw dienst, van uw eer, van uw lof, van uw woord. Wat zijn we vaak eigen gekozen wegen gegaan. We hebben zo vaak dat bord gezien, ga terug. Maar wij denken zo vaak, het kan nog wel even. En het gaat soms al een hele tijd goed. Toch is het goed, Heere God, als u ons bij voortduur de ogen opent, het hart ontsluit en ons laat opstaan. Opstandig doet zijn tegen alles wat niet tot uw eer is. En dat we die oude mens die in ons huist vanaf onze geboorte, hoe langer hoe meer afzweren, dat we niet met Adam de eerste onderweg zijn, maar met die tweede Adam, Jezus Christus, dat wij niet meer leven, maar dat hij in ons leeft tot eer van u. Wakker dat aan, o God, en wek het op in ons bestaan, voortdurend, opdat u de eer ontvangt van onszelf, maar dat we ook iets mogen laten schitteren en schemeren en schijnen naar anderen toe. Laat zo uw woord, uw getuigenis, zijn loop hebben. En dat we dat toch absoluut niet door onze woorden of daden in de weg zouden staan. We bidden u, o God, wil waaien met uw geest, die vernieuwt op grond van het werk van de Heere Jezus Christus, die laat afsterven en opstaan, en die is als een gedienstige geest doende tot eer van u. Laat het ons maar merken, o God, uw naam ter eer. We willen u bidden, wilt u er zelf voor zorgen dat uw woord ons niet loslaat, maar dat we ons daarin verdiepen, ons daarover buigen. En daarin geeft u ons te grazen, te eten, voedsel, elke dag weer opnieuw. En leer ons zomaar vragen naar de bekende weg die Jezus Christus is. Ga met ons als we deze dienst verlaten. Wees met ons als we naar de preekbespreking gaan of naar onze huizen. Geef ook daar goede momenten om de preek nog te bespreken, te overdenken, maar ook in de week, dat we er nog eens over hebben, dat we elkaar opmerkzaam maken op de dingen die we hoorden, die we lazen, die ons troffen, die ons raakten, die ons veranderden tot eer van u. Heere God, wees met ons het verdere van de week, als we naar school toe moeten. Zegen de jufs en de meesters en allen die ons lesgeven, dat ze dat mogen doen met vreugde en ook tot eer van u. Zegen ons op ons werk, dat we ook vreugde daarin mogen hebben en daarin ook iets mogen doorlaten schitteren van wie u bent. Getuigen, ook stille getuigen. We bidden u, Heere God, ook als onze taak ligt in het huishouden, in de keuken, de slaapkamer, bij de wasmachine, mogen we dat met vreugde doen. En niet al zuchtende, wetend dat u die God bent die het waard is om geloofd en geliefd te worden. Zorg voor allen die zorgen kennen, het zijn naar lichaam of gezondheid, het zijn psychisch. We bidden u, Heere God, wil een trooster zijn die werkelijk opbeurt en opnieuw doet ademhalen en het nieuwe leven wil schenken. Zorg voor allen die verdriet kennen, rouw, gemis. Wil een God zijn van nabij, die lege plaatsen vult en vervult met uzelf. En die daar aanwezig is, juist ook met het evangelie van de opgestane Heere Jezus Christus. En dat we niet denken, daar heb ik niks aan. Maar dat we er alles mee hebben. En het leven. En gedragen door uzelf verder kunnen. Wees zo met heel de gemeente, met uw gemeente wereldwijd, ook in de verdrukking, ook daar waar ze vervolgd wordt. Geef kracht om klein te zijn en sterkte om het van u te verwachten. Wil ons horen, o God, enkel uit genade. Dat betekent nergens anders om dan op het werk dat de Heere Jezus volbracht heeft, aan het licht gebracht heeft door uit het graf weer op te staan, nadat hij begraven was, nadat hij gekruisigd was. Want zijn werk geldt voor u. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offerande. Heren, zegenen u daarbij, als ook uw gaven. En daarna zingen we van Psalm 95, de versen 1 en 4. Psalm 95, het eerste vers. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. 1 en 4 van Psalm 95. Ga daar nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.